Eén ding was ook wel mooi gaande, die tabernakel, dat heb je ook gezien natuurlijk. Dat de mensen er ook een deel in hadden. En wat heb je daarvan gelezen? Goed, dat komt er nog wel. Dat was heel, heel bepalend. Wanneer je dat ziet, dan hoor ik dat wel. Als ik het nu ga vertellen, dan is het niet hetzelfde. In Exodus... Hè? Ja, dat is nummer 1. En dan wat is het volgende daaruit, uit dat vrijwillige? Nee, nou dat komt nog wel aan. Exodus 25, vers 8. En ze zullen mijn heiligdom maken, dat ik in het midden van hen woon. Er zijn verschillende woorden die we ook tegenkomen aangaande de tabernakel. De eerste waar we het meeste bekend mee zijn is tabernakel. Maar we hebben ook het woord tent. En hier hebben we het woord heiligdom. Dus hier wordt het in zijn geheel heiligdom genoemd. Dus we komen verschillende woorden daaraangaande tegen. En zien ook wat die... woorden die hierin passen. Dan wil ik graag dit even vasthouden. Exodus 25 vers 8 dus. Dus zie je wat er hier staat? Zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. Dus God wil in ons midden wonen. Dat zijn. Tegelijkertijd, kijk even naar Psalm 15. In Psalm 15, daar lees je, ik zou haast zeggen, het tegenovergestelde. Nee, niet het tegenovergestelde, maar toch wel een klein beetje. Wie, heren, wie zal verkeren in uw tent? Dus aan de ene kant is het God wil in ons midden wonen, aan de andere kant is, wie wil bij God wonen? Wie zal daar verkeren? En dat is ook zo voor ons. We hebben het vaak als je zegt, waar is de Heer Jezus? Ja, die woont in mijn hart. Maar hoe is het met het geval dat de Bijbel zegt dat we zijn huisgenoten van God? Dus dat geeft je dus die wederkerige. Allebei. Ik vind het heel fijn dat de Heer bij mij wil wonen. Maar... ik vind het eigenlijk nog een beetje mooi dat ik bij de Heer mag wonen. Volg je dat? Tegelijkertijd, wat laat dat ons zien? Dat wij in onze positie wonen bij de Heer. En in onze conditie woont de Heer bij ons. Zie je dat? Dus dat is een geweldige bemoediging, hè? Want we hebben het nu wel over de tabernakel natuurlijk, hè? Hoeveel tabernakels zijn er? Waar is de eerste tabernakel? Nou, dan gaan we even kijken in Hebreeën 8 en dan kunnen we dat best eerst maar opzoeken. De eerste tabernakel, die zoeken we op. Want die je nu gelezen hebt... is niet de eerste tabernakel, waar je nu van gelezen hebt. Hebreeën 8, bladzij 1326. En dat begint ook heel mooi. De hoofdsom, nu de dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben zodanige hoge priester. Die gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Een bediener van het heiligdom en de ware tabernakel. We hebben de ware tabernakel, kijk, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Zo waar is die ware tabernakel? Waar heeft Mozes... dat patroon opgehaald. op de berg. En van wie heeft hij het gekregen? Van God. En waar was dat patroon? Waar kwam dat vandaan? Ja, kwam van God. En zie, die tabernakel is ook bij God, hè? Zie. Dus er is een tabernakel bij God. Dus we hebben verschillende tabernakel. Eerste tabernakel in de hemel. Dat zie je hier toch, hè? Een bediener van het heiligdom en de ware tabernakel, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Zo hebben we de tabernakel van God in de hemel. En daarvan, dat patroon, is gegeven aan Mozes. En daarna heeft hij die tabernakel in de wildernis gezet. En nu hebben we ook te maken met inderdaad nog een andere tabernakel, waar Petrus ook over schrijft. En dat is de tabernakel van het lichaam. Je ziet ook hoe die precies verdeeld zijn, hè? Hoe is, om dat tegelijk even naar voren te brengen, hoe is de tabernakel verdeeld? Voorhof, heilige en heilige der heiligen. En hoe zit dat bij ons in elkaar? Lichaam, ziel en geest. Nou, tegelijkertijd ook een van de dingen, ja, dat is, daar komen we straks wel meer, als het ware, stelselmatig op, maar tegelijkertijd toch erbij, dat we direct zien dat God, die komt van binnenuit de tabernakel naar ons toe. En wij komen van buitenaf naar God toe. Ja? En door die hele tabernakel spreekt alles van de Heer Jezus. Dus God komt altijd door de Heer Jezus tot ons. En wij kunnen alleen maar door de Heer Jezus tot God komen. En zo nu je er wat meer van gelezen hebt, nu zie je dat ook wat meer. En straks gaan we dat ook meer en meer zien, de verder dat we hier ook mee gaan natuurlijk, de meer we dat gaan zien. En dus je hebt die ware tabernakel in de hemel, dan de tabernakel in de woestijn, en dan de tabernakel van het lichaam. We gaan er eventjes mee verder zo. En dus die tabernakel van God is heel bijzonder, ik denk op vele wijze. En wat is nou het belangrijke van de tabernakel? Wel, een van de dingen die belangrijk is in van de tabernakel, dat ik zeg niet dat ik het allemaal zo uit kan leggen, maar als het goed is, is alles wat in het woord is, moet te vinden zijn in de tabernakel. Dus dat maakt de tabernakel wel heel belangrijk. Nou, als je er even over nadenkt, dan zeg je, ja, dat moet natuurlijk ook zo zijn. Want de tabernakel spreekt van de Heer Jezus. En we hebben hier het beschreven woord, aangaande het levende woord. Dus je ziet meer en meer hoe dat allemaal één is. Dus je krijgt meer en meer uitzicht op die tabernakel. Maar daardoor, we blijven natuurlijk niet staan bij deze aardse tabernakel alleen. Maar dat we voortdurend meer inzicht krijgen in wie de Heer Jezus is. Want dat is natuurlijk het leven. Hè? Als je bijvoorbeeld, ik ga dat even heel eerbiedig, maar tegelijk wel recht stellen, dat het mogelijk zou zijn om alles van een tabernakel, voor zover het mogelijk zou zijn, alles van een tabernakel te weten, zonder dat er leven in zat. Je zou zelfs al de betekenissen kunnen weten, maar zonder dat dat leven erin zat. Dus we moeten direct ook nog iets doen. En dat is Exodus en Leviticus verbinden. Dat in die tabernakel, daar begint het met een offer. En dus we moeten altijd eraan in de gaten houden. Dat, wat zegt bijvoorbeeld Leviticus 17:11? Het leven van het vlees is in het bloed. Dus het is het bloed. En als je kijkt dat alles in de tabernakel was besprenkeld met bloed. Was allemaal geheiligd door bloed. Daarom zit er leven in die tabernakel. Anders zou er geen leven in die tabernakel zitten. Zonder bloed is er geen leven. Zo, er is leven in die tabernakel, want het was allemaal besprenkeld met bloed. En zo zien we dat leven van de Heer Jezus hier doorheen. En als we dat zo iedere keer zien, dan kunnen we er ook mee verder. Dus het spreekt van de Heer Jezus en zijn aanwezigheid is ook voortdurend merkbaar. Als u bijvoorbeeld het hoofdstuk of het boek Exodus uitgelezen hebt, ik weet niet of je het allemaal gelezen hebt, maar dan lees je ook dat toen de tabernakel klaar was, dat de wolk, God die rustte daarop. En die vervulde die tabernakel. Nou, wat zegt Efeze 5 vers 18? Weest vervuld met de Heilige Geest. En zo, er kon ook werkelijk niks anders in. Zelfs Mozes kon er niet in. Wat betekent dat? Dat we zijn vervuld met de Heilige Geest, dan kan zelfs de wet er niet meer bij. Want Mozes spreekt van de wet. De wet is bij Mozes gekomen. Genade en waarheid bij de Heer Jezus Christus. Lees in Johannes het eerste hoofdstuk. Hè? Zo, als we die ding. En dan spreekt God vanuit die tabernakel. Dat gaan we ook eerst even zien. Dus we zien waar die tabernakel vandaan komt. En dan gaan we even terug naar Leviticus. Dit vanavond is allemaal een beetje inleiding. Dus we kunnen een beetje er doorheen kijken, als het ware. Leviticus 1. Ik vind dat zelf heel mooi. Daar zou je best, dat is best een iets om een hele preek over te houden natuurlijk. Ja, ik geef iedere keer tips weg, dus. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Zie je dat? Hier wordt hij de tent der samenkomst genoemd. En wat deed God? Die roept vanuit die tent. En die spreekt vanuit die tent. Zo, dat is heel geweldig, want God die spreekt altijd door die tent. Door die tabernakel. Dat is de bedoeling van God om door die tabernakel te spreken. Vanuit die tabernakel. Dat deed hij ook een beetje vroeger. Twee boeken vroeger. Dat was in Genesis 1. Begon ook met een tabernakel. Hè? Gezien nog? In Genesis 1 lezen we ook. Als je vers 3 leest, dan staat er, en God zeide, God die sprak. En dan hebben we te maken met, als God spreekt, met het levende woord. En wie is het levende woord? De Heer Jezus. Nou, nu ga ik je dus even, is dit wel een beetje werk hier, dat weet ik wel. Maar dan gaan we een paar dingen daaraan gaan daar even bekijken. Dit is, net zoals ik zeg, dit is zomaar een beetje inleiding. Dan moet je kijken even naar Psalm 19. Dat heb je toch wel gelezen. Psalm 19. En dat is heel mooi natuurlijk. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijn handen werk. Zo, hier heb je ook weer Genesis 1, hè? Je ziet hoe de Bijbel ook voortdurend verbonden is. De dag aan de dag stort overvloedige spraak uit. En de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Een richtsnoer gaat uit over de ganse aarde. En een redenaar aan de einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. Ja, dat is dus ook weer een tabernakel. En God die spreekt vanuit die tabernakel. Want dan zie je wel hoe dat verder gaat. Hè? En die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Zie? Dus Haar uitgang is van het einde des hemels naar omloop tot aan de einde dezelfde en niet is verborgen voor haar hitte. Nou, je ziet daar ook weer die tabernakel. Dan gaan we even verder nog. Dus wat van die dingen, als je die meeneemt, dan kun je daar op je gemakje zo eens over denken thuis. Hè? Dus ik zou eigenlijk iedere keer erachter moeten zeggen, Sela. Huh? Sela, denk na. In Johannes 1, daar hebben we dat ook. Daar zien we in de beginnen was het woord. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Heel mooi, hè? Dit was in de beginnen bij God. En dan lezen we, gaan we even verder. Dan lezen we in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Daar is het woord gewoond. Dat is het woord getabernakeld, als je het letterlijk zou zeggen. Nee? Dus de Heer Jezus is ook die tabernakel van God. Hij heeft ook een lichaam gehad, hè? Ook lichaam, ziel en geest. En hij heeft onder ons getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus je ziet, hij heeft onder ons getabernakeld. Zo, je gaat die verbintenis van die tabernakel, die wordt veel groter dan, hè? En dat je dat ook voortdurend zo bekijkt, dan wanneer je dus de tent met het voorhof gaat bekijken, meer en meer, dat je wel voortdurend het beeld hebt van de persoon. Dus een van de dingen die heel belangrijk is, dat we zien die persoon van de Heer Jezus Christus. Anders dan raken we die eigenlijk kwijt. Hè? En als we dan, ja, je zou in de psalmen kunnen zeggen, daar staat ook weer voor waar, ik heb u een heiligdom aanschouwd, in uw heiligdom aanschouwd. Dan lees je dat, hè? David die komt en die zegt, ik heb u in uw heiligdom aanschouwd. Wordt heel anders, hè? Krijg je een heel ander beeld van de Heer Jezus. Als je ziet hoe die tabernakel gemaakt is. Hè? En je verbindt dat met de Heer Jezus die onder ons getabernakeld heeft. Die onder ons geleefd heeft. En je ziet dat. Hè? En je kijkt dan naar die tent. En je denkt dan aan de Heer Jezus. En dan denk je ook nu aan. Ja, ook aan jezelf. Ook in jezelf. Want nu woont hij in deze tabernakel. Huh? Dan woont hij in die tabernakel. Heel bijzonder is dat, hè? Eigenlijk, je kunt gewoon een poosje gaan zitten denken over de bijzonder. Het is zo geweldig bijzonder dat God bij ons wil wonen. En tegelijkertijd dat wij bij hem mogen wonen. Wil ik toch... Oké, we zijn in Johannes. Dan kunnen we nog even iets bekijken. Dat is wel mooi. Johannes 11. In Johannes 11 hebben we de opstanding, dat weet je. Van Lazarus wordt er beschreven. En dan komt er natuurlijk, komen er toch verschillende kijken. En dan gaat het even hierover. In vers 45. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden. Zie je? Aanschouwd hadden. Geen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Als er werkelijk ja, een aanschouwen, ik zou wel zeggen het Engelse woord beholding. Huh? Dat is zo'n intensief bezien. Een vasthouden als het ware, dat het zo Kijk je wel eens ergens naar of ben je wel eens ergens zo intensief mee bezig dat je niet eens hoort dat er iemand anders al bij je in de buurt is? Huh? En dat. Ik denk dat iemand daar ook andere ervaringen mee heeft. Maar goed, die zullen we even laten varen. Maar als we werkelijk zo met de Heer Jezus, als we hem zo mogen aanschouwen. Dat is het woordje behold. Dus ja, ik kan er geen beter woord voor geven. Aanschouwen is een mooi woord. En tegelijkertijd, maar die geloofden in hem. Die geloofden in hem. Die zagen naar hem op en naar hem uit. Zo, dat aangaande het belangrijke hoe we dit allemaal bekijken. En dan gaan we nog eventjes terug naar de psalmen. En dan kijken we even naar psalm 84. Die ken je, die is heel bekend, maar... Ja, als ik hem iedere dag las, dan zou ik hem nog niet te veel vinden, want die is zo mooi. En daar lezen we dat ook. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heer der Heerscharen. Hier hebben we het dus over de woningen. Nou, een tabernakel is ook een woonplaats. Een woonstede Gods. Hè? Een woonplaats. En hoe lieflijk zijn uw woningen? Ja, dus je ziet hoe die psalmist daar zo mee verbonden is. Hè? En, o Heere der Heerscharen, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. Maar kijk wat hij hier zegt nou. Je hebt die tabernakel een beetje bekeken, hè? En dan begin je bij het voorhof. Naar de voorhoven. Hij heeft nog geen eens over het heilige, over het heilige der heiligen, in de werkelijke aanwezigheid van God. Hij heeft hier nog maar over het voorhof. Mijn verlangen is naar het voorhof. En natuurlijk als je, waarom het voorhof eerst? Ja, dat is duidelijk natuurlijk, want je komt eerst door de deur binnen, je ziet Jezus is de deur. Hè? En dan zo gauw als je de deur binnenkomt, dan zie je al het brandofferaltaar. En dat spreekt van het kruis. En dus hij leeft bij dat kruis en zo gauw als je dat brandofferaltaar, als je daar aan voorbij gaat, niet dat je het voorbij loopt, maar dat je daarbij geweest bent, dat je bij het kruis geweest bent, wat krijg je dan? Het wasvat. Heel indrukwekkend. Het eerste wat iemand doet die bij het kruis geweest is, die gaat naar het woord. Het wasvat spreekt van het woord. Je weet waar het van gemaakt is? Ja, misschien wel gelezen, maar nog niet helemaal doorgedrongen. Dat is gemaakt door dames, die zouden dat moeten weten. Ja, die is van de koperen spiegels van de vrouwen gemaakt. En dat is natuurlijk heel sprekend, want het woord van God is een spiegel. En er is ook iets bepaald, en daar komen we allemaal tegen straks, maar dat mag we nu nog wel eventjes, mag wel wat zien. Heb je ook gezien de afmetingen van het wasvat? Als je die gezien hebt, dan heb je meer gezien dan ik. Er zijn geen afmetingen voor het wasvat. Waarom zijn er geen afmetingen voor het wasvat? Dat is mijn vraag nou, hè. Juist. Het woord is onmetelijk. Daar kun je geen maat aan geven. Dat is oneindig. En dat wasvat, dat was ook altijd vol. Het woord is altijd vol. Zie? Dus hoe spreekt dat woord van de Heer Jezus? Hè? Altijd vol. Er is nooit tekort. Kijk maar eens wanneer de Heer Jezus de menigte spijzigt. Wat zegt hij dan? Nou jongens, dan moet je allemaal met mate eten. Want anders is er niet genoeg. Nee, hij voedde, of dat er nu 10.000 zijn of 20.000, maakt helemaal niks uit. Maar er was over. Er was over, er was meer dan genoeg. Huh? Er was meer dan genoeg. Dus je ziet, er is geen maat daarin. En iemand die is dus bij het kruis, en het eerst daarop volgende is het woord. Misschien vind je dat ik hierin wat scherp ben. Dat mag je vinden. Maar dan moet je wel een betere verklaring geven als je het er niet mee eens bent. Als iemand bij het kruis geweest is en die gaat niet naar het woord. Dan is hij niet werkelijk bij het kruis geweest, hè? Want dat is de opvolging die zo duidelijk gegeven wordt. Eerst bij het kruis en dan bij het woord. Zin? Je hebt het allemaal gelezen, hè? We zullen zo meteen even voor help is dat. Wij zeggen in het Engels, a picture is worth 1,000 words. Volg je dat? Ja? Dus daarom, we gaan niet een hele tijd besteden aan Diaz, want we zijn met het woord bezig. Maar tegelijkertijd, het geeft gewoon even in volgorde een beeld in je gedachten. Daarom is dat gegeven. Nou, dus we zien dat, hier is het kruis. Je komt dus door de deur, zo gauw als je door die deur kijkt, en zie je daar het brandofferaltaar. Dat spreekt van de Heer Jezus aan het kruis. Hij is, dit is zo mooi, dat hij is alles, hè? Hij is alles. Hij is het voorhof, hij is ook de tabernakel, hij is ook het brandofferaltaar, maar hij is ook de deur. Hij is ook het offer op het altaar. Zie? Hij is werkelijk alles. En de meer dat je dat ziet, de rijker dat het wordt. Want het is alleen de Heer Jezus die je kan verrijken, het is niemand anders. Ja? En dus hij verrijkt je zo door hetgeen dat je van hem mag zien. Want we kunnen alleen maar zien hetgeen dat hij ook nog laat zien. Dit is het boek geschreven door de Heilige Geest. En die laat alles zien aangaande de Heer Jezus. Je weet, Johannes 16 zegt, hij spreekt niet aangaande zichzelf. Hij spreekt aangaande mij, zei de Heer Jezus. Dus de hele Bijbel schrijft van de Heer Jezus. Dus de meer dat je ziet, maar het is natuurlijk wel zo, dat het is de Heilige Geest die dat moet laten zien, want anders zien we het niet. We kunnen beslist niets van onszelf zien. Natuurlijk is niet de bedoeling dat we onze ogen dicht houden en hier de Bijbel lezen, dan zien we zeker niks. Hè? Het neemt wel die inspanning. Hè? Eigenlijk is het geen inspanning, het is ontspanning. Hè? Het is het enige boek waarbij je ontspannen raakt. Hè? Alle andere dingen die kunnen je inspanning nemen, maar dit is ontspanning. Oké, zo, Psalm 84 waren we. En we kijken hoe mooi dat is. Zo de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt een mus. Een mus. Een huis. En de zwaluw, een nest. Waar vinden ze die? Bij de altaren van God. Wat een verzekering, hè? Dat musje en dat zwaluwtje. We zijn hierbij, hè? We zijn hierbij. Daar kunnen we heel veel van leren, hè? Hoe ze op de Heere vertrouwen. Die leggen de jongskens daarbij neer. Wat is nou een betere plaats om je jongskens bij neer te leggen dan bij de Heer? Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Mag je wonen, hè? Zij prijzen u gestadiglijk. Je ziet toch wel hoe de Heere uitziet naar christenen die bij hem wonen, hè? Die bij hem wonen, die genieten van zijn aanwezigheid. Want hij wil van zijn kinderen genieten. De kinderen mogen toch ook van de vader genieten? Je hebt toch ook graag dat je kinderen van jou genieten? Ja, dacht ik wel. Ik hoop dat mijn kinderen ook blij met mij zijn. Dus Ik weet wel dat je allerlei vraagtekens achter wil zetten, maar goed, dat laten we maar even zo. Ja, ik kan... Nou, als je er nu zeker van wil zijn, ik heb wel een voorstel hoor. De laatste keer dat ik met Luc sprak, en hij zegt, wanneer is de beste tijd om te komen? Oh, hij zegt, je kan altijd komen, dus als er iemand een ticket geeft, dan zijn we er zo. Huh? Dus je kan nooit weten, hè? Nou, goed, dus we zien hier dat we in het huis van de Vader mogen wonen, hè? En wel zo gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. En je ziet hier die mensen die in dat dal zijn, hè? Dat moerbeziebom, dat spreekt van de dal van droogte, hè? Woestijngrond. En daar is hij de fontein. Je ziet hoe overal je de Heer Jezus tegenkomt. En dan krijg je vers 7, vers 8, dat is ook mooi. Hè? En sommigen lezen dat wat anders. En die lezen zijn gewoon van klacht tot klacht. Huh? Ik heb ook wel eens iemand gehoord die zei, sommigen zeggen ze gaan van kik tot kik. Nou, in ieder geval, hier staat van kracht tot kracht, dat is wat, hè? En zo mogen we voor God zijn. En Heer, o God, de Heer Schade, hoor mijn gebed, neem het ter oren, o God Jacobs. Sela, o God, ons schild zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfde. Maar kijken wat voor vergelijking hier hij maakt nu. Dus we zijn steeds met die tabernakel bezig, hè? Eén dag. In uw voorhoven. Dat is beter dan 1000 ergens anders. Nou, als je één dag, als je 1 uur met de Heer bent, in werkelijk in de volheid van zijn wezen, als ik het zo mag zeggen, voor zover dat we dat nu kunnen ervaren. Ik hoop dat ik dat zo goed uitdruk. Dan is dat toch inderdaad iets onvergetelijks. Dat is zo ver boven bidden en denken. Ik denk nog vaak terug aan die begintijd toen ik pas bekeerd was. En ik denk nog dat ik 's morgens, dan had ik, toen moerde ik dus nog, en dan had ik al mijn werk al lang gedaan. En dan zat ik om 7 uur 's morgens, dat was een half uur van ons vandaan, zat ik al in de gemeente, in het kerkgebouw of gemeentegebouw, hoe je het maar noemen wilt. En dan lag op onze knieën en dan nam ik gelijk mijn vrachtauto mee. En dan kon ik wat ophalen in de stad ook tegelijk natuurlijk. Je hoeft niet dom te zijn. Dat vraagt de Heer ook weer niet. En dan lag er op onze knieën en ik was toen nieuwe christen. En dan zat ik met, waren we op de knieën met die verschillende mannen. Nou, dat was werkelijk toen die tijd het dichtste bij de hemel dat ik ooit geweest was. Dat wil ik je wel vertellen. Nou, dat was werkelijk, misschien was het, het was wel de voorhoven. Maar het was wel bij de Heer, dat weet ik wel. Wat een zegen, hè. Om zo samen te bidden. En ja, dat was voor ons zo nieuw. En daar zou ik midden in de nacht voorop staan. En dat hebben we ook wel gedaan. Dat kun je zo genieten. 1 dag of zelfs 1 uur bij de Heer is beter dan 1000 elders, hè. En zo, hij kiest. Hij, die deurwachter, hè, te zijn. Die dorpenwachter. Zo, die daar, hou even dit in de gaten. Dat als hij bij die deur staat, waar staat hij dan ook bij? Wat is er direct naast die deur? Er zit kruis, er heet brandofferaltaar. Je hebt de deur. Even voorgesteld dat dit zo de tabernakel is, heb je de deur. En daar heb je het brandofferaltaar. Zo dicht bij het beeld van het kruis. Hè? Om daar te leven. Hij zegt, ik ben liever een dorpelwachter om daarbij te leven. Dat is de rijkdom van mijn ziel. Nou, zo stelt hij dat hiervoor. Dus hij kiest daarvoor. Wat kies jij voor? Nou, dat is jouw keuze. Zie, hij is in het huis van zijn Heer. En dan zie je dan God, de Heer is een zonneschild, de Heer zal genade en ere geven, hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heer de Heerscharen, welgelukzalig is die mens die op u vertrouwt. Nou, dat kunnen we stellen, hè? Wat een zaligheid. En eventjes verder nog in de psalmen, laat ik er dan dit even bij zeggen. Dat psalm 96, sorry, ik had het niet gezegd. Dat in de psalmen staat ontzettend veel rondom de tabernakel. Dus wat je daarin leert, je leert dus in het ene deel, vooral in Exodus, hoe de tabernakel in elkaar gezet is als het ware, in die vormgevend. Maar in de psalmen, daar leer je veel aangaande het leven in die tabernakel. Het leven met de Heer. Zoek bijvoorbeeld het woord heiligdom, heb ik net gezegd. Nou, daar kom je ook geregeld tegen. Nou, hier bijvoorbeeld in psalm 96, vers 6. Majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht. Sterkte en sieraad in zijn heiligdom. Ja? Dus dat woord heiligdom kom je ook verscheidene keren tegen. Dat is heel mooi. Vooral als je bijvoorbeeld dus een kleine concordance gebruikt, dan kun je dat ook wel tegenkomen. Tabernakel, tent, heiligdom, woonsteden. Het moet natuurlijk direct slaan op de tabernakel. Er zijn ook andere, er zijn ook die woorden die gebruikt zijn en die daar niet op slaan, maar dat zie je dan vanzelf al. Huh? Dus hier heb je dat ook en dan heb je die sterkte en die sieraad. En je weet toch dat dat sieraad, dat je de heiligen die zijn versierd met heil. Nee? Nog even verder in de psalm, daar staat het toch. Psalm 149. Hij zal de zachtmoedige versieren met heil. Dat zie je dat, Psalm 149, vers 4. En nu ben je heel dichtbij, waar we er ook van lezen. En dat is in Psalm 150. Dan weet je ook tegelijk wat je doen moet in dat heiligdom. Looft God. Halleluja. Mooi woord, hè? Halleluja. Ja, ik ben niet zo'n halleluja roeper als het, dat ze dat op sommige plaatsen doen. Maar ik denk, als je dat in eerlijkheid voor de Heer, als je dat zo opwelt in je hart, hè? Halleluja. Looft God in zijn heiligdom. Wat een geweldig iets dat is, hè? Dat je zo God mag loven, er is niks anders dat je kunt doen, hè? Als je ziet wie de Heer is, wat een rijkdom, hè? Wat een geweldig iets dat God dat geeft om te zien wie Hij is. Dat is toch onbegrijpelijk. Dan is er nog maar één ding dat je nog kunt doen. Dan zeg je, dank u Heer, loof u Heer, prijs de Heer, halleluja. Doe je dat wel eens of hoe is dat dan? Ja, dat hoort niet alleen maar bij andere groeperingen, zal ik het zo even zeggen. Ja? Dat hoort bij je hart. Ja? Dat hoort bij je hart. Dat is heel iets anders.
Ik denk dat het meer tussen de peren volgt.
Ja.
Ja.
Heel juist. En het zou eigenlijk zo moeten zijn, dat we dat gewoon altijd met elkaar konden doen. En we zijn er wat terughoudend over. Gewoon omdat we dan bij een bepaalde groepering gaan behoren. Tegelijkertijd moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dit gezien heb. En ik heb het alleen maar, niet, ja, alleen maar kan ik niet zeggen natuurlijk. Maar meestal gezien bij degene die heel onevenwichtig zijn in hun levenswandel. Het is wel halleluja aan de buitenkant. Maar je ziet geen evenwicht aan de binnenkant. En dat is natuurlijk heel jammer. Want dat maakt je toch een beetje voorzichtig in wat je doet. Huh? Ik zou dus best zou willen zeggen, halleluja, prijs de Heer. Maar weet je wat dan is? En daar moet je dus altijd toch wat rekening mee houden. Want in hetgeen dat je doet, heb je altijd een volging. En anderen kunnen dat gaan doen, omdat dat toch wel zo moet. Ik denk aan een hele fijne broeder, die nu in de gemeente in Nieuw-Vossum komt. En die zegt, ja, ik was daar en daar in de gemeente gegaan. Dat was voordat wij hem kenden. En hij zegt, en daar die mensen, nou, ik dacht, dit is het echt, hè. Op zondagmorgen stonden ze allemaal met de handen in de lucht en prijs de Heer en halleluja. En dan zegt hij, kwam ze maandagsmorgens tegen, ze kenden me geen eens. Ze zei geen eens goeiedag, ze liepen zo zagrijnig rond als wat. Nou, dat klopt niet. Dat klopt niet. Dan hebben we niet...
Die waren moe
van zondag. Nou, ik ben... Eén ding zal ik je heel eerlijk toegeven, dat ik denk in vele gemeentes worden de mensen helemaal vermoeid gemaakt en bij de tijd te gaan preken zijn ze te vermoeid om te luisteren. Dat is, maar goed, nu gaan we de andere kant op, want dit helpt niemand natuurlijk, hè. Maar ik weet niet, misschien heb je dat ook wel eens, dat je zegt, oh, jongens, toch. Goed, dan zijn we er één in. Ja? Nou, dan hebben we het ook nog even over de gemeenschap. Zie, God die heeft, wat is de bedoeling van de tabernakel? Dat God in het midden van zijn volk zou wonen. Maar als je de personen van die tabernakel gaat zien, dan is dat eerstelijks de persoon van de Heer Jezus Christus. Hè? En dan gaan we ook zien... De gemeenschap door die tabernakel. En als ik je nou zo vraag, wat is nou het boek, maar vooral het hoofdstuk, dat spreekt van gemeenschap? Dat is al even geleden dat we daarmee bezig geweest zijn. Hè? 1 Johannes, eerste hoofdstuk, spreekt zo mooi van gemeenschap, hè? En dat begint ook zo, hè. Kijk er even naar. Op 1 Johannes 1. Dan hebben we die gemeenschap. En dan lees je hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben. Van het woord des levens. Bladzijde 1348. Dat is na het eerste vers. En we lezen daar ook in, niemand heeft ooit God aanschouwd. Huh? En dus, in 1 Johannes het eerste hoofdstuk, daar hebben we dus het hoofdstuk aangaande de gemeenschap met God. En dan zien we dat ook, zoals het eerste vers heb ik al gelezen. En het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen... En verkondig jullie dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven u, opdat uw blijdschap vervuld zij of volkomen zij. En dan krijg je de verkondiging. En dat terwijl, moet eens kijken hoe mooi dat is. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Wat is er in die tabernakel? Je hebt het er net wel over gehad, dat hij zo bijzonder is. De kandelaar. Die is gemaakt uit 1 stuk, hè? 1 klomp goud. En er is die hele kandelaar uitgemaakt. Dat is ook bijzonder. Geen wonder dat God ze wijsheid gegeven had. Staat er ook, hè? Hij had deze mannen, had die wijsheid gegeven. Ik heb niet de wijsheid gekregen om zo'n kandelaar te maken. Maar die mannen wel. Uit 1 stuk. En als je die kandelaar werkelijk gaat bekijken, dat is heel bijzonder, hè? Hoe die ook brandt en zo. Maar dat komt later. Zo, we zien dus dat gans geen duisternis in hem is. En dan, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen we en doen de waarheid niet. Zo, dat heeft, dat zegt wat er in de gemeenschap werkelijk is, hè? Wat is het wat er het, nou, ik denk haast het meest gebeurt bij die tabernakel? Offeren. Offeren, dat gebeurt er voortdurend. Want je had ook het voortdurende brandoffer bijvoorbeeld. En dus er kwamen voortdurend mensen met hun lammetje, stiertje, bokje en een duifje, ga ze maar door. En die kwamen er voortdurend aanlopen. Hé, veronderstel dat we dat nu eens moesten doen. Daar moet je even goed over nadenken, want nu zijn we in die gemeenschap. En tegelijkertijd, terwijl we in die gemeenschap zijn, daar komt Koan met zijn stiertje. Daar komt Bertha met zijn lammetje. En wat zegt de rest dan? Zou die gedaan hebben? Hè? Huh? Ja, nu kunnen we dat allemaal zo mooi aan de Heer vertellen, hè. En de Heer die weet het toch al, hè. En je hoeft het verder niemand te vertellen eigenlijk, hè. Of je moet laatst met een ander gehad hebben. Dan moet hij wel vertellen natuurlijk, hè. Maar zo zie je. Altijd dat offeren, dat ging altijd maar door. En hier, de Heer Jezus is gekomen. En eens en voor altijd bij het offer van zichzelf. Hij heeft daarvoor altijd alle zonden betaald. Geweldig is dat, hoor. Eén offer. Denk aan de rivieren van bloed. Die met z'n allen geen één zonde wegnamen. Maar alles wat het deed. En dan zeg ik dat even zo. Bij gebrek aan betere woorden. Maar alles wat het deed was eigenlijk dit. Een verwijzing. Naar hem. Al die offeranden. Gedetailleerd als ze waren. Allemaal wijzende naar de Heer Jezus. Iedere detail van die tabernakel, die verwijst naar de Heer Jezus. Dat is het prachtige daarvan, hè? Dus je ziet die gemeenschap met hem. Dus waar je ook bent in die tabernakel, het is gemeenschap met hem. Je kunt niet anders dan eraan denken. Zo zie je dat ook verder hier doorheen. En indien wij zeggen en indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, hij onze zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Geliefde, ik ga iets zeggen dat heel moeilijk is, we hadden het er vanmiddag even over. Maar het probleem is dus niet, nu moet je dit wel goed opvatten, want anders dan gaan we beschuldigen van het te gemakkelijk te maken of iets dergelijks, of zonde toe te laten en al dergelijke. Maar het probleem is niet het zondige, maar het probleem is het niet belijden van de zonde. Zie je dat? God die staat niet zo verbaasd te kijken dat wij met ons lammetje en ons stiertje zouden moeten komen. Huh? Dan staat hij niet verbaasd van te kijken, want hij kent ons hart en het hart is wat? Arglistig. Boven alle dingen. En absoluut boos. En wie zal het kennen? Zo? God staat er niet van te kijken. Maar ik denk, als ik het zo even eerbiedig mag zeggen, wat hij wel van staat te kijken, is dat we niet komen. En belijden. En bij hem neerleggen. En zien onze absolute afhankelijkheid van hem. Waarom is dat zo? Omdat daardoor de Heer Jezus verheerlijk kan worden. Absolute afhankelijkheid van hem. Als wij proberen om onszelf beter te maken. Oké, veronderstel, ik heb dit gedaan en nu wil ik het niet meer doen. Ik heb ook iets en dat doe ik nog alles. En dat wil ik eigenlijk niet meer doen en het valt me toch niet mee om dat niet te doen. Jullie zullen dat niet hebben. Maar het ligt er maar aan hoeveel dat je op de weg zit. Maar er is kans op dat de meer dat je op de weg zit, de meer dat je daarmee betrokken bent. Ja, Corrie die zit zo met die tenen, met die voet. En dat doet die voet inderdaad, hè? Jazeker, dat ben, twee is beter dan één, hè? Twee die worden warm, maar één koud blijft. Dus we zien hoe afhankelijk dat we zijn, hè? Geheel afhankelijk. Ik hoef maar één klein dingetje te noemen, hè? Ik heb het alleen maar over die voet. En dan raakt dat de meeste van ons toch wel aan, hè? Veronique, jij hebt er geen last van? Ja, als je hem opvoert, hè? Oké, dus we zien dat wat God ons gegeven heeft. Nou gaan we nog één, even naar hoofdstuk 2 en dan kijken we dat verder. Dat is heel bekend, dus ik vertel niks nieuws, maar dat staat er ook al bijna 2000 jaar. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Je ziet dat alles zit in de Heer Jezus. En hij is een verzoening. Zo hier hebben we, eigenlijk is dit het woord verzoendeksel. Hij is onze, het Engelse woord geeft daar mercy seat. Hij is onze verzoendeksel voor onze zonde. En niet alleen de onze, maar ook de zonde der gehele wereld. Zie? We gaan nu even tijd nemen om te kijken naar wat van deze beelden die voor ons staan. Er is nog veel meer, we zijn nog niet klaar. Dus eigenlijk als je dat gaat vertalen op die manier weer, dan is dat heel mooi, want dan is het de zetel der goedertierenheid. En de goedertierenheid betekent terughoudendheid. Genade is wat God ons geeft dat we niet verdiend hebben. Goedertierenheid is niet krijgen wat juist wat we wel verdiend hebben. Wat? Ik kan aardig rondlopen met dat ding. Even kijken wat ik daar goed in zit. Deze, hij moet eerst even op gang komen met die eerste. Kijk wel. Dit is dus, de tabernakel God wil bij de mensen wonen. Wil je gaan lopen? Ze staan niet in het licht dan. Oké, hier hebben we dus een bovenzicht van de tabernakel. We gaan hier gewoon doorheen om even te zien hoe het is. Op latere datum zullen we er meer intensief doorheen gaan. Je ziet dus aan deze kant de deur. En zoals we net al gehoord hebben, er is maar één deur. Dus je loopt rond die hele... eigenlijk loop je eromheen. Wij hebben een bovenzicht. Maar die mensen die daar destijds woonden, die hadden geen bovenzicht. En... deze wand, ik weet niet of dat je opgemerkt hebt hoe hoog dat die was. Nou, laat ik dan dit even zo zeggen. Hij was te hoog om overheen te kijken. En dat zegt ook eigenlijk, in het Engels zegt dat weer mooi. We all have sinned and come short of the glory of God. Zie, we zijn alle tekort gekomen. Hij is 2,5 meter hoog. En je ziet, dat is allemaal wit. Dus we kunnen er zo niet in komen. We hebben een opening nodig. En die is er, maar er is er maar één. Nou is het wel heel bijzonder dat je hebt wel, je ziet dus al het borduursel, je ziet al het werk dat hierin gelegd is. En het is niets is er dat God geeft dat zonder betekenis is. Tegelijkertijd zien we hier, net is al gezegd, dat er zit een deur in van 10 meter. Er is niemand die een deur van 10 meter in zijn huis heeft. Je ziet, ik heb zelfs nog niet een schuur gezien met een deur van 10 meter. Maar hier zie je dus een deur van 10 meter, zo niemand kan zeggen dat de deur niet wijd open staat. Zo zie je, ik zie een poort wijd open staan. En dan is dat mooi, zoals dat lied gegeven is, waardoor het licht komt stromen. En je ziet dus, zo gauw als je door de deur kijkt, dan kijk je naar het kruis en dat is natuurlijk het licht. Van het kruis krijgen we het licht, hè? Dus eerst de deur, en je weet in Johannes 10 vers 9, daar hebben we, ik ben de deur. Die door mij binnenkomt, zal ingaan en uitgaan en wijden vinden. Zo behouden zijn. Nou, hier heb je dus de volgorde weer. Het brandofferaltaar, het wasvat en dan de tent zelf. Hier weer dit aanzicht. En nu moet ik gewoon even dit zeggen, of dat die tent nu precies zo gemaakt is, of een klein beetje meer met een boogje erin, of wat ook maar, dat is moeilijk te zeggen. Maar, nou zien we hier het brandofferaltaar, en wat staat er, wat zijn het dan op die vier hoeken? Wat spreken die van? Vier hoornen, die spreken van kracht. Daar kom je in Zacharia tegen. Dus je ziet, er is kracht in het offer of in het bloed van de Heer Jezus. Hè? En hier hebben we dan dat wasvat. En dat zit vol. En je kunt er dus altijd naartoe komen. En je weet, als je Johannes 13 leest, wat staat er daar? De Heer Jezus die was daar aan het voeten wassen. Huh? En hier mogen we zien dat de voeten gewassen worden. Waar spreekt dat van? Waar we leven in een wereld die vuil is. En wanneer we door deze wereld wandelen, krijgen we vuile voeten. En dan gaan we naar het woord toe en dan wordt onze wandel gereinigd. Het woord reinigt dus onze wandel in deze wereld. Daarom is het goed als je die twee dingen naast elkaar zet. En dat is het ene, dat is manna, dat haal je 's morgens vroeg op. Want als je er niet 's morgens vroeg op haalt, dan is het weg. Dan is het er niet meer. Zie, dat manna, dat was 's morgens vroeg, lag dat op de dauw. En als je dan even later kwam, dan was het gesmolten. En zo is het ook met het woord. Als je het 's morgens vroeg niet ophaalt, dan is het er gewoon niet. Hè? Maar dan 's avonds, dan heb je dus in deze wereld gewandeld, dan moet je weer wat van dat woord hebben om dat te reinigen. Zie? Dat is allemaal heel in het kort natuurlijk. Zo, hier krijgen we de tent. En dan krijgen we aan de buitenkant krijgen we die zeekoehuiden. Ja? Daar is die, dat eerste van hem gemaakt, dat heb je al gezien, hè? En waar slaat dat op? Er zit helemaal geen aantrekking aan, hè? Er is een grauwe tent. Er is toch niemand die kan zeggen, nou dat trekt mij werkelijk aan, hè? Die ga ik direct kopen. Ik geloof niet als je een tent zou gaan kopen, dat je een grauwe zou kopen. Hè? Nou, deze trekt ook niet aan. En dat lees je toch ook in Jesaja 53? Ja, er was toch geen heerlijkheid aan hem dat we hem zouden begeren. Huh? Maar, als je dieper naar hem gaat kijken, dan wordt het anders. Dan krijg je de volgende gordijn. Wat is dat? Dat heb je wel gelezen, maar dat is toch ook weer, nu kan ik dat toch even niet herinneren. Hè? Dat is gemaakt van lamsvellen die rood geverfd zijn. Dus dan is dat duidelijk, dat spreekt van het Lam van God, die zijn bloed gegeven heeft voor de zonde der wereld. En dan het volgende kleed is gemaakt van geitenhaar. Waarom van geitenhaar? Wel, er was ook een, die heb je hier ook wel eens, daar heb je het ook wel eens over, een zondebok. En de zondebok die werd de woestijn ingestuurd. Huh? En zo zien we dat dit allemaal op de Heer Jezus slaat. En hier heb je dan de onderste kleed, of het eerste kleed, hoe je het maar noemen wil. En dat is dan het linnen. En het linnen, dat zien we dan, is de rechtvaardigheid. Nou, je ziet ook tegelijk aan de buitenkant, daar zie je de planken. En die planken die spreken van de mensheid van de Heer Jezus. Zie. Nou, dat is een binnenzicht. En dan zie je dus de verschillende delen staan. Hier kom je er van buitenaf in. En dan heb je die pilaren. Waar kom je die pilaren ook wel tegen? Was dat niet in Galaten waar die mannen pilaren waren van de gemeente? In de gemeente heb je toch ook pilaren? En dat is toch ook het lichaam van de Heer Jezus? En dan zie je aan de binnenkant van die tabernakel, daar zie je aan de wand, zie je dus die planken die overdekt zijn met goud. En dat spreekt dus van de goddelijkheid van de Heer Jezus. En aan de kant, dan aan de rechtse kant, heb je dan die tafel met toonbroden. En dat spreekt van het brood des levens. Hè? En daar kun je ook altijd genoeg van krijgen. En aan de linkerkant daar hebben we de kandelaar. Het bijzondere natuurlijk, moet je even denken, dat die kandelaar dat die brandt. En hoe dat goud verlicht. En daarboven dat witte plafond. Wat een licht in die tabernakel, hè? Dat is onvoorstelbaar. Dat moet toch van alle kanten blinken. Nou. Is dat nou de bedoeling dat een christen er zo uitziet van binnen? Vol met het brood des levens. Verlicht door de kandelaar. Blinkend van alle kanten. Wat een getuigenis, hè? Zie, in Handelingen 7, vers 44, werd dit genoemd de tabernakel der getuigenis. Nou, dan kom je daarvoor en dan heb je het reukofferaltaar. Er staat, heel bijzonder, voor het voorhangsel. En dus dat reukofferaltaar, dus eerst krijg je dan deze meer individueel, als het ware. Of mag ik het zo zeggen, persoonlijk. Zie, al de knoppen, alles daaraan heeft betekenis. Hier komt het reukofferaltaar. Je ziet ook weer die hoornen eraan, hè? En waar spreekt het reukofferaltaar van? Van gebeden. En dus, je ziet er is kracht in het gebed. En als je dan verder komt, je ziet dat meer zo. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Hier heb je die pilaren weer. Zoek dus wat van die dingen eens op en zie door het Nieuwe Testament ook heen, die pilaren. Maar hier hebben we dus het voorhangsel. En zoals we net ook al gehoord hebben, dat voorhangsel heel bijzonder is gescheurd van boven naar beneden. En dan zingen we dat ook wel eens, hè? Het voorhangsel ga ik voorbij. Het voorhangsel, we blijven dus nu niet stilstaan met het aardse, maar we gaan door naar het hemelse. Zie? We gaan daar dus aan voorbij. Zie je, het wijst wel op het hemelse. Hier heb je de cherubim. En hier heb je dan de ark. En je hebt de ark en op de ark het verzoendeksel. En op het verzoendeksel zie je de cherubim. En daartussen troonde God. En de cherubim spreken van de heiligheid van God. En zo hebben we deze ark, de ark ook van de getuigenis. Je ziet dus hoe wonderlijk dat het is, maar hoe dat God ook alle instructies, en dat was in het begin, hoe bijzonder het is dat God al die instructies gaf. Maar dat ze ook heel nauwkeurig uitgevoerd moesten worden. En dan zie je er ook in hoe nauwkeurig dat we met het woord van God om moeten gaan. Dat we inderdaad niet zomaar kunnen zeggen, ja nou, je moet dat zo nauw niet nemen. Hoe zou het geweest zijn als Mozes het dus niet zo nauw genomen had? Huh? Dan hadden wij het niet goed gehad. Huh? Trouwens Mozes ook niet. Dus je ziet hoe belangrijk het is dat we alles precies hebben zoals God het zegt. Nou, hier op dat verzoendeksel, daar was altijd iets op. Wat was er altijd op? Wat lag er altijd op dat verzoendeksel? Wat werd er opgebracht? Eens per jaar. En er was er één die daar binnen mocht gaan. En die kwam er niet binnen zonder bloed. De hoge priester die ging daar binnen eens per jaar. En niet zonder bloed. Dat hij offerde voor zichzelf en het volk. Zie? Dus dat offer, dat bloed werd geofferd, werd gedaan op het verzoendeksel. Zo God die keek altijd op dat verzoendeksel door het bloed. Zie? Zo zie je het leven van dat verzoendeksel. Zo zie je de levende Heer Jezus in dat verzoendeksel. Er was bloed op. Huh? Zo, dat brengt ons dan binnenin het heilige der heiligen. En nu zijn we dus uitgenodigd om werkelijk het heilige der heiligen binnen te gaan. He? Niet om buiten te blijven staan, maar om daar waar ik te leven. Nou, nu is dat natuurlijk iets aan de ene kant best ontzagwekkend. Aan de andere kant mogen ook als kinderen komen. He? Sommigen zullen zeggen, ja, maar dan mag je wel een heilige zijn om daar binnen te gaan. En wat ga je dan zeggen? Maar ik ben een heilige. Nou, dat moet je niet tegen onbekende mensen gaan zeggen, want die begrijpen dat niet. En dan zal ik er heel eerlijk bij zeggen, misschien de meeste anderen ook niet. Maar als je het zelf maar wel weet, hè, dat dit het geval is, dat we mogen bij God wonen en dat de Heer Jezus, dat dit de bedoeling is geweest van God, dat we zo bij hem wonen en dat hij daarvoor zijn zoon gegeven heeft. Want soms heb je het idee dat mensen denken, ja maar ik moet wel ver van God afblijven. Nee, ik moet juist dicht bij God zijn. Ja maar ik ben nog niet zo goed en daarom kan ik niet zo dicht bij God zijn. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd bekeken. Ik moet juist dicht bij God zijn, omdat ik niet goed ben. Zie je dat? Een heel andere gedachte. Ik moet juist dicht bij God zijn. Nu is het wel zo dat de dichter je bij het licht leeft, de meer dat je... Het wat? Ja, de meer dat je wat ziet. De meer dat je het vuil ziet, hè? Dus dames, je weet dat toch wel? Als je de meer licht dat erop komt, moet dat zonnetje dus binnen zien schijnen. En dan heb je de hele wolk met stof. En dan zeggen ze, kijk toch eens wat een stof. Nou, zit nou maar niet met dat stof. Dat stof is niet zo belangrijk. Ja, ik weet, vroeger dan kwam ik bij mijn moeder binnen in de wonderenhuis. Ja, het is zo vuil. Ik zeg, ja, ik heb mijn laarzen meegebracht. Nou, je kan wel van de vloer eten dan, maar... Zie je? Dus... Hier gewoon even... Dus de bedoeling hiervan was dat we gewoon even hierdoor gingen kijken. Dus God woont in het heilige der heiligen. En alles spreekt hier van de Heer Jezus. Zie, dus nu zitten we aan de kant van het heilige der heiligen. Zie je? En nu komt God, die komt naar buiten door de Heer Jezus, zoals we hem helemaal kunnen zien. En hij spreekt door de Heer Jezus vanaf de deur van de tent der samenkomst. En wij komen van die andere kant af. En wij kijken naar binnen. En wij mogen zo binnenkomen door de Heer Jezus tot God. Duidelijk beeld? Ik vind het een geweldig duidelijk beeld wat de Heer ons gegeven heeft daarin. En nu hebben we het licht. En ik zou zeggen, laten we nu de Heer maar danken.